data is maar één component. Dat moet je nooit loszien van je systemen, van je processen en van je organisatie.
Nee, vandaar dat ik zei van data is wat mij betreft de olie die de motor laat draaien en die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt.
Welkom bij de klantvriendelijkste podcast van Nederland. Jouw gids door de wereld van klantbeleving en klantvriendelijkheid. In deze serie nodigt Market Response Herman Koppen uit om onze eigen consultants aan de tand te voelen. Herman is een doorgewinterde specialist op het gebied van klantvriendelijkheid met ruim 25 jaar ervaring. Hij gaat in gesprek met Gerrit Pixen, onze Senior Customer Experience Consultant en schrijver van het boek Ontmoet de Exceptionals. In de vorige afleveringen hoorde je alles over de bezieling van de organisatie, de employee experience en wie is nou eigenlijk de klant? Herman en Gerrit bespreken in deze aflevering alles over het in kaart brengen van klanten door middel van data en monitoring. Hoe kan jouw organisatie klantdata verrijken en interpreteren om daarmee nog klantvriendelijker te worden? Kortom, laat je inspireren door treffende praktijkvoorbeelden en concrete handvatten, want dit is de klantvriendelijkste podcast van Nederland. Herman, Gerrit, allereerst, data komt in allerlei soorten en maten. Als we het hebben over klantdata, waar hebben we het dan eigenlijk over? Herman?
We gaan het hebben over data. En er wordt natuurlijk in de pers ook veel geschreven over data. En er worden hele conferenties en workshops volgepraat over data. Maar ik denk dat je, als je het over data hebt, je als bedrijf eerst moet afvragen over wat voor data heb je het.
Ja, en er zijn heel veel soorten data natuurlijk.
Precies. Dus ik denk dat je, als je puur kijkt naar je klantdata, dan heb je wat je met een goed Nederlandse term kan noemen first party data. Dus dat is zeg maar zijn de basisgegevens van je klanten. Dus meneer of mevrouw, op het moment dat jij het geslacht weet, dan is het toch handig om meneer of mevrouw te adresseren. En niet meneer schuine streep mevrouw. Het komt niet zo heel erg persoonlijk over. Dus first party data is een hele belangrijke. Second party en third party data heb je ook. Dat is zeg maar gedragsdata, wat je kan verzamelen via websites en allerlei andere systemen, via IP-adressen. En, nou ja, ik ben geen data-expert. Laat dat duidelijk zijn.
Ik ook niet, dus wat dat betreft gaan we elkaar de hand schudden.
Maar gelukkig hebben we daar een mooie podcast.
Ja, gelukkig hebben we daar bij Marktspons heel veel die dat wel zijn.
Nou, dat is mooi. Maar ik weet er net voldoende vanaf om gevaarlijk te zijn in discussies. Tenminste, en ik denk dat dat voor jou ook geldt, Gerrit.
Ja, ik denk dan vooral, ja, data is wat mij betreft eigenlijk een soort van smeerolie die de machine zorgt dat die blijft draaien.
Ja.
En wat je net zei, je hebt al heel veel soorten data. Hè? Dus je hebt inderdaad klantdata. Maar je hebt ook data die je dus ophaalt door middel van het doen van interviews. Je hebt ongevraagde data. Data die mensen achterlaten op review sites. Ja. Data die mensen in het klantcontactcentrum weten van je. Hoe vaak je gebeld hebt, waarover je gebeld hebt. Dan heb je het nog niet eens over internetdata. Als je hebt over waar heb je gekeken, hoe vaak heb je daar gekeken, wat heb je besteld, hoe vaak heb je dat besteld en dat soort zaken allemaal. Ik denk dat de kunst er ook heel veel in zit om die data, en gelukkig hebben we daar dus experts voor bij Marktspons, die data allemaal samen weten te brengen tot één, nou ja, hè, dat was een mooi woord, 360 graden
klantbeeld.
Ja. Ja, die door de hele organisatie gebruikt kan worden.
Ja, en toegankelijk is.
Ja. Ja. Dus of jij nou die accountmanager bent, die alles van de klant kan zien, of dat jij die medewerker bent in het klantcontactcentrum die alles van die klant kan zien, ja. Of dat jij de medewerker bent bij finance die ook alles van die klant kan zien. Dus ik geloof er heel erg in één bron van waarheid voor de hele organisatie waar je alle data samenbrengt.
Aan tafel hoorde je allereerst Herman Koppen, specialist op het gebied van klantvriendelijkheid, klantinzichten en klantstrategieën in de B2B-sector. Het is zijn missie om klantervaring en groei te stimuleren door gebruik te maken van digitale oplossingen om marketing- en verkoopfuncties in de hele organisatie op elkaar af te stemmen. En je hoorde zojuist de stem van Gerrit Pixen, Customer Experience Consultant bij Market Response en gefascineerd door klantvriendelijkheid en loyaliteit in klantrelaties. Op basis van fact-based onderzoek en al meer dan 20 jaar ervaring ondersteunt hij bij Market Response bedrijven met ontwikkelen van duurzame klantrelaties. En natuurlijk kun je hem kennen als een van de drijvende krachten achter het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Een 360 graden beeld van je klant dus. Klinkt super makkelijk.
Maar dat valt nog niet mee.
Je maait het gras voor mijn voeten weg. Nee, maar dat is denk ik een hele grote uitdaging. Ik denk dat uit ervaring weet ik dat alleen al het bij elkaar brengen van je first party data, waar ik net aan refereerde, gecombineerd met verkoopdata. Dus hoeveel spullen hebben we aan bepaalde klanten verkocht, hoe vaak en aan wie. Wie is de contactpersoon geweest? Hebben we een e-mailadres? Mogen we dat e-mailadres gebruiken voor de communicatie? Hebben we opt-in, met andere woorden? In een B2B-omgeving is dat over het algemeen iets minder ingewikkeld. Omdat je in een B2B-omgeving, daar zal een rechter minder snel oordelen dat iets ongerechtvaardigd is. Want als jij een klantrelatie, als jij kan aantonen dat je een klantrelatie hebt met een partij, dan is het ook logisch dat je daarmee communiceert.
Mm-hmm.
En een moderne manier van communiceren is natuurlijk e-mail. Dus
Gelukkig mag dat in de consumentenmarkt. Mag je
is
ook,
lastiger.
Hè, die vraag krijgen wij natuurlijk ook heel vaak. Ja, mag ik dan zomaar mijn klanten mailen, ook die geen opt-in hebben gegeven, voor een klanttevredenheidsonderzoek?
Nee,
voor een klanttevredenheidsonderzoek is een uitzondering in die regel. Voor een klanttevredenheidsonderzoek mag dat dus.
Maar dan moet je aantonen dat die persoon wel van jou gekocht heeft.
Ja, dus dat er een relatie is.
Okay.
En ook al heeft hij geen opt-in gegeven voor mailings, mag je hem wel mailen voor een klanttevredenheidsonderzoek.
Ja.
Dus voor een klanttevredenheidsonderzoek, om je eigen dienstverlening te verbeteren, mag je iedereen die klant bij jou is,
ja,
en dat moet je kunnen aantonen, dat die klant bij jou is, mag je daarvoor benaderen.
Dat wist ik niet. Okay. Terug naar het grote databrein.
Ja, het is dus niet eenvoudig om überhaupt al dat 360 graden klantbeeld te hebben van elke klant.
Ja.
Dat is al een hele opgave om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk ook wel dat, ja, als je dat nog niet voor elkaar hebt, dan zijn er denk ik wel al stappen die je al wel kan zetten. Als je dit hebt over hoe gebruik ik nou mijn data om eigenlijk een lerende organisatie te zijn. Want dat is wat mij betreft waar data vooral moet bijdragen aan het verrijken van de data van de organisatie. Dat de organisatie leert van alle data die beschikbaar is.
Nou, ik denk dat de databehoefte heel erg gedicteerd wordt door waar wil je als organisatie naartoe. Dus wat is je, we hebben het in eerdere afleveringen al gehad over je ambities. En dat je die kan samenvatten in een bepaalde statement. Hè, waarbij je intern kan communiceren van, jongens, waar staan we voor en waar doen we het allemaal voor? Uiteindelijk dicteert dat in belangrijke mate ook wat voor data je nodig hebt om je strategie vorm te geven. Om daarna te kunnen monitoren waar je staat versus waar je wil zijn. Hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar het veranderplan, waar ik eerder aan heb gerefereerd. Dan zul je in 99 van de 100 gevallen een dataonderwerp gaan pakken en omschrijven, waarin je in detail vastlegt wat voor data we nu hebben, wat voor data we niet hebben, uiteraard op basis van de behoeften. En dat je vervolgens gaat werken aan die datacomponent invullen. Denk aan een customer data platform waarbij je, jij refereert er net aan, waarbij je verschillende systemen op elkaar aansluit als het ware, waarbij je één grote bak data kan combineren, waardoor je vanuit analytics ook heel veel meer te weten komt over je klanten. Heel veel analyse, heel veel tools die er tegenwoordig op de markt zijn, en die Market Response ook aanbiedt. En dan kun je een gigantische bak aan extra inzichten opbouwen, waar bijvoorbeeld in welke segmenten bijvoorbeeld dingen goed gaan, en exact datzelfde ding in andere segmenten niet goed gaan.
Ja.
Waardoor je heel gericht kunt gaan acteren als bedrijf.
Ja, mooi dat je over segmenten begint. Want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad in de hele serie van podcasts die we gemaakt hebben. Maar bij Market Response werken we ook met het BSR-model. Dat is ook een segmentatiemodel.
Wat is het BSR? Waar staat het voor?
Brand Strategy Research. En dat zijn eigenlijk modellen veel meer gebaseerd op leefstijlen van mensen. En niet zozeer op sociodemografica.
Okay.
En eigenlijk zijn al die leefstijlmodellen wel een beetje op dezelfde as gebaseerd. Of mensen meer introvert zijn of extrovert. Meer op de groep georiënteerd of meer op zichzelf georiënteerd. En dat hebben we bij Market Response, dat doen we al sinds 2000 volgens mij, dus al bijna 25 jaar. Hebben we daar ons BSM-model dus voor. En dat hebben we doorvertaald naar heel Nederland. En iedereen heeft van nature elk segment wel een beetje in zich. Maar er zijn wel vaak één of twee segmenten die de boventoon voeren bij je. En dat kan best zijn dat je dus inderdaad de boventoon voert in het segment dat je extrovert bent, maar toch wat meer op jezelf georiënteerd. Dat is bij ons het rode segment. En het rode segment, om al wat voorbeelden te noemen, dat zijn de mensen die, en dan zet ik ze wat extremer neer natuurlijk, om goed het voorbeeld neer te zetten. Dat zijn de mensen die gaan backpacken in Zuid-Amerika en er op Schiphol achterkomen. Oh ja, een reisverzekering is misschien toch wel handig als ik op vakantie ga. Dat is, ja, dit is die belt naar jou, klantcontactcenter vanaf Schiphol. Ik stap over een uurtje in het vliegtuig. Ben ik dan verzekerd? Dat is een hele ander gesprek wat je dan gaat hebben met iemand die aan de andere kant van de segmentatie zit. Bijvoorbeeld in het groene domein. Die eigenlijk dat van tevoren al helemaal heeft uitgezocht. Die ook niet zo snel zou gaan backpacken in Amerika of in Zuid-Amerika. Maar veel meer is van de camping in Frankrijk. Ja. Waar ze al 10 jaar komen omdat ze weten dat meneer Jansen van verderop in de straat ook al 10 jaar naast hen staat op de camping. En zo kan je eigenlijk die segmentatie, als je die data ook nog eens toevoegt aan je eigen data, kan je mensen veel meer vinden en raken op waarden en normen die voor hun belangrijk zijn.
Op hun triggers.
Op hun triggers. En, ja. En die triggers kunnen ook nog eens per domein verschillend zijn. Dus het kan best zijn dat jij in reizen dat rode segment heel erg ambieert, dat die vrijheid zoekt. Terwijl dat jij in het wonen domein veel meer van de gezelligheid bent. En het prima vindt om al jouw meubelen bij IKEA te halen, om maar een voorbeeld te noemen.
Kun je een voorbeeld noemen hoe dat BSR toegepast kan worden door een merk?
Nou, dat kan je dus bijvoorbeeld in het klantcontactcentrum.
Voor mij klinkt het een beetje too good to be true bijna.
Ja, nou ja.
Hoe pas ik dat toe?
Als je weet dus van wie is mijn doelgroep, en als je dus weet van ik heb bijvoorbeeld heel veel blauwe mensen. Blauwe mensen is de controlewereld. Dan kan je ook gaan toepassen. Ja, maar waar vind ik die blauwe mensen? Waar moet ik adverteren? En met welke woorden moet ik adverteren? En als die contact met mij opnemen, welke taal gebruik ik dan om dat menselijk contact wel te voelen, zeg maar.
Okay.
En we hebben dat bijvoorbeeld ook wel in het verleden bij ons eigen, toen we nog telefonisch onderzoek deden, hebben we dat wel toegepast. En dan zag je bijvoorbeeld dat rode en blauwe enquêteurs dat die heel goed waren in het werven van nieuwe mensen voor ons panel. Terwijl dat gele en groene enquêteurs heel goed waren in het afnemen van enquêtes. En nu zie je ook wel dat bedrijven dat gebruiken. Als je aan de onderkant van een model zit, dat is toch iets zakelijker. Dan moet je wat sneller naar de, of eigenlijk wat meer in de U-vorm blijven praten. Zit je aan de bovenkant van een model, kan je wat sneller naar de U-vorm toe. Zit je aan de linkerkant van het model, die willen gewoon snel een antwoord hebben. Zit je aan de rechterkant van het model, die willen vooral hun verhaal vertellen. Dus als je hem toepast, bijvoorbeeld heel simpel, in een supermarkt, dan zie je een verschil tussen BSR, wie er bij de kletskassen staat en wie de zelfscan heeft.
Juist.
En dat komt door dat soort verschillen in waarden en normen en in hoe mensen in het leven staan. En als je dat door hebt, dan kan je dat heel, heel goed toepassen.
Ja.
Dus bij goede doelen ga je dan vooral vertellen wat jouw donatie kan doen voor patiënten van het goede doel. Of ga je vooral vertellen, met deze euro gaan zoveel cent naar dit onderzoek, zoveel cent naar dit onderzoek, zoveel cent naar dit onderzoek, en dit blijft er aan de strijkstok hangen.
Je moet het waarschijnlijk allebei doen.
Als je beide groepen wil raken, moet je het allebei doen.
Ja.
Ja. Maar dan kom je weer op, wie richt je? En past dat bij wie jij als bedrijf wil zijn? En als je die.
Dus het begint weer met je strategie.
Ja, en als je dus inderdaad externe data tegenaan kan zetten, die dat kan verrijken, waardoor je een nog beter 360 graden beeld hebt van je klant.
Ja.
En daarmee eigenlijk je medewerkers nog meer in staat stelt om dat juiste gesprek te voeren. Of de juiste aanbieding te doen. Of de juiste behoefte in kaart te brengen.
Ja.
Dan denk ik dat je de cirkel helemaal rond hebt.
Nou, ik heb in het verleden veel gewerkt met het definiëren van een ideaal klantprofiel. Waarbij op basis van je bestaande data, op het moment dat je dat analyseert, goed kunt bekijken. Wie is nou jouw ideale klant? Wie levert nou eigenlijk het meeste geld op? Wie is nou het meest tevreden? En wat voor karaktereigenschappen, wat voor kenmerken heeft zo'n klant nou eigenlijk? Op het moment dat je dat helder hebt, kun je ook naar je niet-klanten. En kun je eigenlijk al heel makkelijk een uitspraak doen over sales, marketeers. Richt je op dit soort prospects. Want over het algemeen zijn dat soort klanten bij ons.
Die passen heel goed bij ons. Die voelen zich thuis bij ons.
Leveren voldoende geld op, waardoor de schoorsteen lekker kan blijven roken, et cetera. Maar niet onbelangrijk. Wij leveren ook heel veel toegevoegde waarde aan dat soort klantorganisaties. Ja, dus uiteindelijk is dat toch wat waar we het doen. We moeten geld verdienen, maar we willen ook graag waarde toevoegen. Dus dat...
Ja, eigenlijk een lookalike-analyse.
Een lookalike-analyse, ja. Exact.
Waar zitten nou precies dezelfde mensen die al zo blij met ons zijn en waar wij ook heel blij mee zijn?
Precies. En dat is van onschatbare waarde als je kijkt naar je sales- en marketingstrategieën. LinkedIn bijvoorbeeld. We hebben het eigenlijk niet over social media gehad in onze hele podcast. Maar sociale media speelt natuurlijk een cruciale rol als het gaat om... als je in je customer journey kijkt of in je customer lifecycle... Het hele evaluatiestuk of het oriëntatiestuk. Op het moment jij wil een auto kopen of je wil op vakantie. Dan kijk je natuurlijk naar reviews. Je kijkt naar wat andere mensen over bepaalde producten hebben geroepen. Al dan niet in review of postvorm. Daardoor laat je je aankoopbeslissing afhangen.
Jazeker. Nou, het is toevallig dat je het daarover hebt. Maar we zijn nu op dit moment bezig met een onderzoek naar reviews. Dus...
Hey, maar als je teruggaat naar data, want het is natuurlijk... Data is eigenlijk, volgens mij kunnen we daar nog wel 5 afleveringen over vullen. Ik denk als je echt met het onderwerp aan de slag wil, om even terug te gaan naar de basis, dan denk ik dat je heel erg goed moet kijken naar wat hebben wij als organisatie als doel, wat willen we bereiken en wat voor informatiebehoefte hangt daar dan onder. Vervolgens moet je nog steeds vanuit klassiek change management denken, moet je nog steeds nadenken over, heb je de juiste systemen voor die data?
Ja.
Heb je de juiste processen waardoor die data die je verzamelt wel op de juiste plek op het juiste moment aankomen?
Ja, krijg je de juiste inzichten eruit.
Precies. Jij gaf eerder aan, fantastisch voorbeeld van, jij gaat je winter- of zomerbanden wisselen bij je garage. En op het moment dat jij binnenkomt, word je al aangesproken met je naam. Dus je voelt dat je hebt echt een persoonlijke ervaring wanneer jij 2 keer per jaar bij die club binnenloopt om je wieltjes te laten.
Het is maar 2 keer per jaar.
En het is maar 2 keer per jaar, precies. Dus het is een hele prestatie.
Ja.
En dan heb je ook nog kans dat het een andere werknemer is.
Ja, ook dat nog is.
Vanwege klantverloop of medewerkerverloop.
Ja.
Dus data is maar 1 component. Dat moet je nooit loszien van je systemen, van je processen en van je organisatie.
Nee, vandaar dat ik zei van data is wat mij betreft de olie die de motor laat draaien en die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt.
Ja.
En dan is het volgens mij zo dat je aan de ene kant dus inderdaad, welke data heb ik en welke data wil ik inzichtelijk maken? En aan de andere kant is het, welke data wil ik op sturen? Wat vind ik belangrijk? Welke KPI's ga ik voor mezelf? En daarmee dat begint aan de top. Dus op welke KPI's stuurt de top? Op welke KPI's stuurt het middelmanagement? En op welke KPI's ga jij met je medewerkers het gesprek aan?
Ja, en waar kan de medewerker zichzelf op aansturen?
Ja.
Vanuit mijn praktijk, een heel simpel voorbeeld. Heeft misschien, zo lijkt het, geen directe relatie met employee of customer experience. Als je bijvoorbeeld kijkt naar conversieratio's van je sales funnel. Dus er wordt een lead gegenereerd door de marketeers. Die lead die wordt gekwalificeerd door een... En dan heb ik het even over een B2B-omgeving. Hè. Dus die lead wordt gekwalificeerd door een team die lead binnenkrijgt. Ofwel via de telefoon, ofwel via een internet. Via de website. Via een campagneformulier, wat dan ook. Op het moment dat een salespersoon die lead toegewezen krijgt en die gaat daarmee aan de slag. Een hele belangrijke is conversieratio's. Dus in de sales funnel. Ik zal er niet te lang over uitweiden, want dan haken misschien mensen af. Maar uiteindelijk wil je dat die zogenaamde opportunities, dat daar er zoveel mogelijk succesvol van worden afgesloten.
Ja,
dat betekent contracten of verkoop.
Ja, even vertaald naar de consumentenmarkt. Als jij een LinkedIn-campagne doet of je doet een... Nou, LinkedIn-campagne zou niet wat meer inderdaad...
Misschien in Instagram of Facebook of inderdaad, TikTok.
Of een mailing. Hoeveel sluiten daadwerkelijk jouw product? Kopen jouw product of sluiten een abonnement af?
Precies. Dat zijn je conversieratio's naar deals. Op het moment dat jij een conversieratio of een win rate een onderdeel maakt van de KPI's waar je bijvoorbeeld incentives op zou kunnen geven...
Mm-hmm.
Waardoor die salespersoon misschien net iets harder gaat lopen of niet. Je moet altijd een beetje oppassen met hoe je de zaken incentiveert. Want what you measure
mensen gaan daar ook dan proberen om... Ik vind een mooi voorbeeld, vind ik nog altijd de automotive markt. Die natuurlijk, als ik daar maar naar de garage de auto heb gebracht, dat ik dan zo'n evaluatieformulier krijg. Je geeft toch wel een 9 of een 10, hè?
Ja.
Want zij krijgen hun bonus alleen maar op de 9 en de 10.
Ja.
Dus wat gaan ze doen? Ze gaan elk klant sturen op die 9 en de 10. Ja, zo schiet je je doel voorbij.
Ja. Ja, ja, maar goed, als ze dan die 9 of 10 toch krijgen. Kijk, als je als klant tevreden bent geweest, dan...
Ja, maar durf het gewoon te zeggen van welk cijfer zou je me geven? En niet alleen maar, je geeft me toch wel een 9 of 10, hè?
Ja, tricky. Maar goed, even terug naar... Precies, we hadden het over KPIs. We hadden het over, hè, want als je het over KPIs hebt, heb je over dashboards. Je hebt het over scorecards. Je hebt het over een index. Hè, we hebben... Bij een van mijn vorige werkgevers hebben we ook heel veel met een index gewerkt. Een index kan je opbouwen uit heel veel verschillende componenten die je samensmelt tot één cijfer, het one number principle.
Ja.
Waarbij je ook wat makkelijker zaken met elkaar kunt vergelijken. Als je natuurlijk in een laten we zeggen, een internationale omgeving werkt met heel veel
verschillende
markten, heel veel verschillende culturen, et cetera, dan wil je toch eigenlijk alle complexiteit terugbrengen naar één getalletje. En dan werkt een index aanpak heel erg goed. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je, op het moment dat je met data aan de slag gaat, of je wilt je strategie wil je vormgeven en je wil kijken waar sta je ten opzichte van wat je met elkaar hebt afgesproken. Ja, dan moet je verder kijken dan alleen maar je verkoopdata, je winstdata, je omzetdata, je kostendata, et cetera, et cetera. Je moet gewoon breder kijken dan alleen, laten we zeggen, je financiële KPIs.
Ja, en ik ben er dan natuurlijk vooral voor om ook die klantdata daarin mee te nemen. Dus inderdaad mee te nemen, hoe blij is die klant nou met je? En of je dat nou meet in een NPS of in een tevredenheidsschaal of in een kwaliteitsschaal. Uiteindelijk maakt het niet schrik voor uit welke maat dat je neemt. Want die maat is alleen maar om te monitoren in de tijd of het de goede kant op gaat.
Ja.
Daarvoor monitor je ook en meet je ook transactioneel en relationeel je klantrelatie.
Maar het mooie is ook, op het moment dat je dat doet, kun je ook concluderen dat wanneer jouw tevredenheid omhoog gaat en je omzet loopt ook mee, dat daar dan een zekere correlatie is.
Ja,
op het moment dat dat tegengestelde richting op beweegt, ja, dan moet je wel even heel erg goed nadenken, wat is er aan de hand?
Ja, maar dan heb je dat vind ik het mooie van data, want je kan natuurlijk altijd, er is altijd wel een reden om daar verder in te onderzoeken.
Yeah.
Dan ga je verder onderzoeken, waar zit hem dat in? Maar het mooie is natuurlijk, en die analyse hebben we heel vaak gedaan met Marktsponsor, want we doen best wel veel, transactionele en ook relationele onderzoeken natuurlijk. En we hebben ook wel eens onderzoek gedaan van waarin we in het onderzoek zelf NPS en tevredenheid bijvoorbeeld hadden meelopen. En dan ga je mensen in de tijd volgen. Na die tijd, wat is er nou gebeurd?
Ja, exact.
En welke is nou een beste voorspeller voor daadwerkelijk gedrag wat er daarna gebeurt?
Ja.
En dan kwamen wij regelmatig tot de conclusie dat eigenlijk tevredenheid een betere voorspeller was dan NPS. Maar uiteindelijk gaat het dus inderdaad niet om dat cijfer. Het gaat om het verhaal achter dat cijfer. Maar dat cijfer geeft je wel een stoplichtje voor de hele organisatie. Of je nou in de top zit, in het middelmanagement of op de vloer. Het geeft je wel een stoplicht van, jongens, staat het op groen en gaan we allemaal de goede kant op? Staat het op oranje en moeten we toch even gaan kijken, wat is er aan de hand? Of staat het op rood en moeten we nu echt actie gaan ondernemen?
Naast data verzamelen moet je data natuurlijk ook kunnen interpreteren. Data monitoring. Heren, hoe zien jullie de toekomst van data monitoring als het gaat om de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI?
Ja, de toekomst van data monitoring en AI zie ik vooral dat het een extra toegevoegde laag gaat geven, waardoor dat menselijke contact, waar we het in het begin over, of tenminste in het begin in een vorige podcast over hadden, waardoor die eigenlijk nog belangrijker gaat worden.
Ja, ik denk dat het de laten we zeggen, de capability accelereert voor bedrijven om waardevolle conclusies te trekken uit de data die ze al in hun systemen hebben en data die ze via andere systemen elke dag verzamelen. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat het de mens vervangt. Want er zal natuurlijk nog steeds een mens moeten zijn die de vraag stelt, die beantwoord moet worden tot op zekere hoogte. Denk ik, maar het is wel zo dat het natuurlijk enorm versnelt. Je hebt geen uitgebreide analyse tools meer nodig. AI geeft je gewoon het antwoord op basis van een razendsnelle analyse van je bak aan data die je hebt. de toekomst van analytics is AI, is machine learning. Daar is geen twijfel over mogelijk.
Nee, dus ik denk dat je zometeen misschien niet meer het klantcontactcentrum gaat opbellen. Maar dat je inderdaad eerst gaat praten met
quote unquote.
Met een chatbot. En die chatbots die zijn er al een best wel een tijd. Alleen ze zijn nog niet op het niveau dat het altijd een goed gesprek is.
Ja.
Waardoor je altijd als klant toch nog vaak teleurgesteld wordt. En alsnog een live agent nodig hebt om dat goede gesprek te hebben.
Precies.
Ja. En ik denk wel dat daar een gedeelte van dat soort gesprekken, dat we nu wel in de tijd zitten te komen, die we misschien al 10 jaar roepen. Hè, van die makkelijke klantvragen, die worden afgehandeld door een chatbot. Ja, dat gaat wel komen. Maar daarmee moet er ook meer tijd komen om die wat moeilijke vragen, of die meer menselijk contact nodig hebben, om die vragen wel goed af te handelen. Dus ik denk dat het juist net voor heel veel bedrijven een kans is, door dingen die eigenlijk kan automatiseren, nu eindelijk goed te gaan automatiseren, waardoor de tijd overblijft om echt op dat menselijk contact te gaan zitten.
En heb je daar een voorbeeld van, Gerrit?
Nou, ik denk wel dat het een voorbeeld, wat ik net zei, de chatbot die bijvoorbeeld wel steeds slimmer aan het worden is, waardoor je op een gegeven moment niet meer het gevoel hebt van ja, ik ben nu echt met een bot aan het praten en het werkt gewoon niet. Ik wil nu naar een live agent. Dat je dat gevoel niet meer hebt. Dus dat je daadwerkelijk het gevoel hebt, ik ben gewoon met iemand aan het praten die mij snapt, die mij begrijpt. Als ik het uitleg, die mij samen kan vatten wat ik net gezegd heb. En dat je niet van de ene agent naar de andere agent gaat en nog een keer je verhaal moet vertellen. Mm-hmm. Maar dat de andere agent eigenlijk heel snel kan lezen wat ik al allemaal verteld heb. Want dat is door de chatbot al even samengevat. Om maar even een voorbeeldje te noemen. Op het moment dat je doorgeschakeld wordt. Maar een ander voorbeeld kan ook zijn voor bedrijven. En we hadden het net over ons BSR-model. Dat we zeggen van ja, die hebben wij trouwens al. Een bot waarmee je met eigenlijk de BSR-persona's kan praten. Dus als je zegt van ja, maar ik zit in de energietransitie. En ik heb een gele wijk die ik om moet zetten van het gas af. Wat moet ik nou doen om die gele wijk zover te krijgen dat ze van het gas afgaan? Dat je gewoon met een bot aan het praten bent die dat jou antwoorden geeft.
En wat voor antwoorden mag ik dan verwachten op het moment dat ik met zo'n bot het gesprek aanga? Gesprek tussen aanhalingstekens.
Nou, antwoorden die jou helpen om dat dus te doen. Dus die zegt van bij de gele doelgroep moet je vooral deze en deze woorden gebruiken. Moet je vooral een bijeenkomst organiseren. Een live bijeenkomst waarin je mensen ook de ruimte geeft om mee te denken. Terwijl dat je bij wijze van spreken blauw niet zozeer zo'n bijeenkomst moet organiseren. Maar veel meer moet vertellen what's in it for them.
Ja.
Wat leveren zij? Wat schieten zij ermee op dat ze van het gas afgaan? Dus ook daar gaat het weer over de nuances, de details die je dan mee kan geven aan zo'n groep om daadwerkelijk het gesprek aan te gaan op de juiste zaken die voor die groep van toepassing zijn en van belang zijn.
Ga dat dus checken, de BSR-bot bij Market Response. Check je via marketresponse.nl. Tot zover deze aflevering, maar niet voordat we de laatste takeaways van Gerrit en Herman hebben gehoord. Herman.
Ik denk dat het uiteindelijk toch allemaal start met je strategie. Dus waar wil je als bedrijf naartoe en welke databehoefte wordt daarin gedicteerd? Jouw BSR-model, Gerrit, sluit er denk ik perfect op aan. Want het BSR-model voegt denk ik pas waarde toe op het moment dat je weet wat voor vragen je gesteld welke vragen je wilt stellen. Of welke doelen je wilt behalen in de markt. Data is vaak wel een beetje een ondergeschoven kindje. Het wordt vaak als project ook weer gedefinieerd, waarbij ook data iets is wat continu gemanaged moet worden. Het is echt een vak aan zich, data management, in de meest brede zin van het woord. En met data en de opkomst van artificial intelligence gaan de ontwikkelingen ook alleen maar sneller en sneller.
Ja, mijn takeaway is vooral dat data blijft gewoon een lastig iets. Want als je denkt dat je bij bent, dan is er alweer wat nieuws.
Ja.
Dus hoe zorg je ervoor dat je continu bijblijft? En dat betekent continu de juiste specialisten aanhaken.
Of deze podcast, de klantvriendelijkste podcast van Nederland. Blijf luisteren, want wij houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar podcast@marketrespons.nl of via een van onze social media kanalen. En wil je vandaag nog aan de slag met customer experience in jouw organisatie? Download dan De Klant. Het digitale magazine over klantvriendelijkheid en customer experience vind je op klantvriendelijkstebedrijf.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je de volgende aflevering automatisch in je tijdlijn.